Morgen, maar radio.
En informatie, de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
Dit is Ewald van Liempt met het radionieuws. In het zuiden van Limburg hebben zware regen- en onweersbuien voor veel wateroverlast gezorgd. Er kwamen bij de brandweermeldkamer in Maastricht binnen een uur al 85 meldingen binnen en daarom is er direct een actiecentrum ingericht om van daaruit hulpdiensten op pad te sturen. In Maastricht stond de straat onder water, liepen kelders onder en wc's over. De stationshal stond blank en moest worden afgezet, de A2 is gedeeltelijk dicht. Ook in Valkenburg hadden straten en mensen last van wateroverlast. De provincies zijn erg bezorgd over de personeelstekorten in het stad- en streekvervoer, waardoor vooral in dunbevolkte regio's regelmatig ritten worden geschrapt. De provinciebesturen vinden dat slecht voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van die gebieden. De vervoerders doen van alles om personeel te werven. Zo gaan er in Noord-Holland binnenkort Engelstalige chauffeurs rijden en komen er kleinere bussen. Zeeland werkt al met een taxidienst, daar waar de trein of bus niet of te weinig rijdt. De Libische premier Dbeibah bevestigt dat veel landen en organisaties hulp hebben aangeboden na de zware storm en overstromingen in het land, maar dat er alleen wordt geaccepteerd wat er echt nodig is. En zijn regering maakt die afweging, zegt hij. Door de burgeroorlog in Libië is er niet één centrale regering. Onder andere de Verenigde Staten, Italië en Frankrijk hebben noodhulp en reddingswerkzaamheden aangeboden in Oost-Libië. Ook Marokko bepaalt na de aardbevingen zelf wie er hulp komt verlenen. En voetbalbond KNVB krijgt stevige kritiek over het betalen van naar verluid 1 miljoen euro losgeld aan cybercriminelen die identiteitsbewijzen, salarisgegevens en adressen van veel professionele voetballers dreigden te publiceren. Die hadden ze buitgemaakt met een ransomware aanval op de computers van de voetbalbond. Voorzitter Wolfsen van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat zo een verwerpelijk verdienmodel in stand wordt gehouden. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid is niet blij met de actie van de KNVB. Het weer in het zuidoosten pittige buien met in Zuid-Limburg kans op wateroverlast. In de nacht zijn er vooral onweersbuien in het noordwesten bij zo'n 16 graden en een matige noordenwind. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
In a fort of Amsterdam, radio maar na nummer 1. Na de Abba Firi, oh, a echte strana Firi.
Exclusief bij Markt te koop, knapperig vers en hygiënisch verpakte peien. Krauw, krauw, in nemen voor thee, bete jere, krauw, krauw. Ja, bron, bron, dit toe, nanga, pana chips. Scherp en anders geprijsd dan u gewend bent. Adizi, nodeja, in nabier tete. Kwet kweti. En a sweet moro, a wansa ebenya. Is de Ecodonk nummer 50. Ai, speciaal en nu uitsluitend bij Markt. Afdachi Studio verkrijgbaar. Ukong, uke sesi. Dit is een sweet contretti. Tego is een kombaka. Hai! Asoi mofege bari. Krau, krau, krau. Sweet ogri. Ja hoor, zo is dat. Wala mala. U kan gewoon van mir man. Mi kondre pching e kar ala de penasip ching. Dorp of dorp. U kon te kwam bakan na fatu. At op zondag 24 september 2023. Je mag prodo koni ni kulturu krozi. U kan weer u ingi. Bigi koto. Kimona. Kamisa. Kabai sarong. Noso. U pani. Na sei u firi fuera tapade di sa dace veri. De prodo konaini. Voor verkoop van kaarten €20. Bij de poort natuurlijk iets duurder. In na osso abi pacienti famiri. Big time corona band. Dry stone. Jong kosje. Wie abi ook toe wan verrassing uit Zranang. Dat wat taki. Afsensitori. Kaarten verkrijgbaar bij Vivant, Ricardo's Eethuis, Café de Dravers, Tori Ozo, Boston Catering, Bruintje, Plaats, Kadans. Het adres is Isolatorweg 28 1014 AS in Amsterdam, Sloterdijk. We hebben ook een telefoonnummer, dus 06 82 677 444. Asano Sweetie Boy, ook gezellig.
Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.praise.nl. Tot ziens.
De Bagana Party zondag 17 september met Prisiri Band. Ja, ja, muziekformatie Prisiri Band met Steven Bransveen en Patrick Tevreden. Also in the place DJ Dennis en Grand Café Zuidoost. Aan de Paas Heuvelweg 26 Amsterdam. Kom en let's have fun together in this great soul classical party. Zondag 17 september in Grand Café Zuidoost. Paas Heuvelweg 26, 1105 BJ Amsterdam. Hosted by Relaxed Ladies. Aan van 6 uur tot 11 uur 's avonds. Voor verkoop van kaarten €15 voor duurder. En vol is vol hoor. Kaarten en info 06-29-25-8441 en 06-53-30-4513.
Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
En die snag je mis uit die stranang. Dus je luistert goed naar die woorden. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou.
Je hoort Damaru, waarmee we altijd openen hier bij Tori Takki te horen op Radio Mart. Mijn naam is Pascal Frederik en ik ben vandaag in het gezelschap van Sandra Deira. Welkom Sandra.
Dankjewel Pascal.
Yes, welkom hier in het warme Amsterdam Zuidoost, maar het o zo gezellige Zuidoost.
Lekker zomers, lekker Surinaams.
Daarom toch? Ben je vaak hier of...
Eigenlijk niet, maar ik woon op een steenworp afstand van Zuidoost.
Okay.
Zuidoost was voor mij vroeger, volgens mijn moeder, het Sodom en Gomorra. Maar ik kwam hier heel erg graag.
Die goede oude tijd.
De goede oude tijd.
Nou, wel leuk dat je er bent.
Dank je.
Ik ga niet zeggen wie is je vader, wie is je moeder. Dat is een ander programma. Maar ik ben natuurlijk wel nog heel eventjes benieuwd naar waar ben je vandaag de dag mee bezig. Laat de luisteraars een beetje kennis maken met Sandra Deira. Internationale ondernemer. Powerhouse of a woman. Maar ja, ik kan nog 5 minuten doorpraten. Maar volgens mij kan jij zelf veel beter vertellen wie je bent en wat je allemaal doet.
Ja, nou, Sandra Deira inderdaad. En ja, heel jong naar Nederland gekomen.
Hoe oud was je?
Anderhalf.
Anderhalf.
Dus je zou denken dat ik totaal geen feeling zou hebben met mijn land. Maar mijn moeder heeft daar alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ik dat wel heb. En had. Dus ondanks hier opgegroeid in het Gooi en in Amsterdam, ik ben echt een Amsterdammer, is Suriname voor mij wel heel erg belangrijk geweest in de opvoeding tot aan nu toe. Mm-hmm. Dus en ik ben ondernemer inderdaad internationaal en een van mijn speerpunten is inderdaad ook om datgene wat ik naar de markt breng ook in de Cariben en met name in het bijzonder Suriname te brengen. Mm-hmm. En vooral kennis te delen. Ik heb een bedrijf in supplementen. Ik zit in de preventieve gezondheidszorg. En ik deel heel veel kennis, maar ook ervaring van mensen die mijn producten gebruiken. En die daar hele mooie resultaten mee bereiken.
En heb je ook veel Surinaamse klanten? Mensen die dus kunnen zeggen van... hé, het werkt, meisje, ik ga kopen bij Sandra. Of mannen die zeggen van... hé, het heeft me geholpen, dus we moeten bij Sandra zijn.
Eigenlijk wel. En wat heel veel mensen vaak zeggen is dat, dat ze het lastig vinden. Ik maak er zelf ook heel erg dankbaar gebruik van om juist te kopen binnen mijn community. Mm-hmm. En dat stimuleer ik ook bij anderen. En ik zie ook wel dat dat terugkomt. Dus, en ik heb klanten van 0 tot 100.
0 tot 100.
Ja, dus qua leeftijd. En omdat iedereen ook mijn producten kan gebruiken. Maar daarnaast, wat mensen gewoon heel erg kunnen waarderen, is dat je heel veel kennis deelt waar ze eigenlijk geen weet van hebben en wat hun ook niet verteld wordt.
Wat er bij wijze van spreken met hun lichaam gebeurt als ze dingen tot zich nemen?
Bijvoorbeeld, maar ook als je iets gaat kopen in de winkel. Hè. We zijn vaak heel prijsbewust opgevoed, maar niet zozeer kwaliteitsbewust opgevoed. Hmm. En, dus, en daarmee wil ik eigenlijk niemand ten nadele, maar als mensen met mij hebben over magnesium, dan is mijn eerste vraag bijvoorbeeld, ja, wat voor magnesium gebruik je? Mm-hmm. Ja, en dan stopt het gesprek. Omdat mensen gewoon niet bijvoorbeeld op de hoogte zijn dat er wel 60 soorten magnesium bestaan. Hè, waarvan misschien maar een handjevol echt werkt. En dat het weefsel specifiek werkt. En dus er valt heel veel te delen. En het wordt ook dankbaar aanvaard. Ik zie ook wel dat mensen heel erg openstaan. Juist na de COVID-tijd. Hè, waarbij etnische groepen, etnische verschillen. Waarbij je toch wel ziet dat bepaalde bevolkingsgroepen heel erg geraakt zijn. En dat kan anders. Preventief kun je beter voor jezelf zorgen. En je ziet ook dat de tendens is dat mensen nu veel meer openstaan om hun leefstijl aan te passen, hun voeding aan te passen, daar aandacht voor te hebben. Zodat ja,
de informatie ook willen aannemen.
Precies, de informatie ook willen aannemen. En dan begrijpen ze ook dat kwaliteit in mijn geval, in ons geval, in mijn, ten aanzien van mijn producten, dat het echte kwaliteit is die mensen zouden willen. Mm-hmm. Alleen als het niet bekend is. Onbekend maakt onbemind. Mm-hmm. Dus we moeten gewoon heel veel informatie delen, waardoor mensen gewoon andere keuzes kunnen maken, verantwoorde keuzes kunnen maken op basis van de kennis die ze hebben.
En hoe doe jij dat dan? Als je ervoor zorgt dat mensen wat bewuster moeten worden, heb je daar dan een bepaalde aanpak voor?
Daar heb ik een bepaalde aanpak voor. Ik probeer zoveel mogelijk online te zijn. We hebben zelf elke maand organiseren we een livestream. Hè, die is vrij toegankelijk voor iedereen. Mensen hoeven mij maar een bericht te sturen en ik stuur ze de link. Omdat ik gewoon belangrijk vind dat mensen de informatie hebben. We hebben ook heel veel terugkerende gasten. Mm-hmm. Die ook weer in hun eigen netwerk aangeven van nou, daar wordt goede informatie gedeeld. Zorg dat je er de volgende keer ook bij bent. Dat kan thematisch zijn.
Dus met gasten bedoel je de mensen die het event bijwonen en die dan bijvoorbeeld terugkomen?
Ja, die terugkomen. We hebben echt hele trouwe toehoorders. Van ja, allerlei plamage, allerlei achtergronden. Dus dat is. En het wordt gewoon enorm gewaardeerd.
Dus als we het even kort samenvatten, je bent als ondernemer vooral actief in de preventieve gezondheidszorg.
Ja, preventief.
Je geeft dus educatie op het gebied van ken de producten die je tot je neemt. Bijvoorbeeld magnesium. Duik erin of kom bij mij de informatie halen om te weten van wat is nou het beste voor jou.
Ja.
Kan je dan ook misschien uitleggen hoe je ervoor kan zorgen dat mensen dan het juiste tot zich kunnen nemen? Hoe doe jij dat?
Dat doe ik bijvoorbeeld via zo'n livestream. Mm-hmm. Maar ook één op één. Dat ik echt. En ik lees de producten van producten, de labels van producten die mensen bijvoorbeeld al in de kast hebben staan. Mm-hmm. Ook ten aanzien van bepaalde aandoeningen die mensen bijvoorbeeld zouden kunnen hebben. Kan ik ook met ze meekijken van, nou ja, wat gebruik je bijvoorbeeld in de keuken? Hoe ga je met bepaalde dingen om? Wat is je moment dat je wel of dat je niet eet? Ik kan mensen bijvoorbeeld doorsturen voor een bloedonderzoek. Maar dat is dan een ander type bloedonderzoek wat bij de huisarts wordt afgenomen. Dus niet in het bloedplasma, maar in de erotricyten, de rode bloedcellen. Of liever nog in de witte bloedcellen. Daar moeten mensen wel zelf voor betalen. Mm-hmm. Dat wordt niet door het ziekenfonds verzekerd, anders zouden we dat allemaal doen.
Ja.
Maar het geeft wel een duidelijker beeld van hoe de voedingswaarden ervoor staan in het bloed. Dus je kunt er aan de buitenkant kun je er fantastisch uitzien, maar het gaat juist om de binnenkant.
En je hebt dit natuurlijk. Je doet het al een tijdje, dus je weet ook de wegen te bewandelen. Maar kan je ons misschien dan nog een beetje uitleggen in waarom dat onderzoek dan toch anders moet zijn dan wanneer ze het bij de huisarts gaan doen?
Het geeft een ander inzicht. Kijk, in eerste instantie stuur ik mensen door naar de huisarts. Hè, want ik bedoel, dat valt onder de zorgverzekering. Zeker als er iets speelt. Maar je krijgt gewoon een duidelijker beeld. De meeste mensen die ik spreek, die hebben al een vitamine D3 tekort. Nou, dat kennen de meeste mensen wel. Maar ze weten niet dat het verantwoordelijk is voor 2000 processen in je lichaam. Mm. Dus het heeft met alles te maken. En doordat wij een meer gepigmenteerde huid hebben, er is weinig zon. Ik denk dat we afgelopen juli dat we niet zo blij waren met deze zomer. dus het is gewoon lastig om vitamine D3 op te doen. En dat het ook omgezet wordt.
Op natuurlijke wijze.
Ja, op natuurlijke wijze. En dat het ook omgezet wordt in je lichaam. Tot een niveau waarvan je lichaam dan ook echt van profiteert. Mm. Dus daaraan zie je al dat... maar dan komt de volgende vraag van... ik heb een vitamine D3 tekort. Gaat u maar wat halen bij de kruidvat... is dan vaak het advies of bij een andere discounten. Maar is het dan vitamine D? Is het een D2? Is het een D3 vanuit lanoline? Mm. Dat is wolvet. Of is het een vegan D3? Dus er zijn,
heel
veel opties.
En is het ook zo dat je in de gezondheidszorg... bewust op die manier een beetje... in het ongewisse wordt gelaten? Omdat er dus kennelijk betere manieren zijn... om te kijken wat het beste voor jou is als mens?
Ik denk dat het niet bewust is. Ik denk dat het ook zelfs in de gezondheidszorg... bekend is. Tenminste, mensen krijgen daar geen onderwijs in. Dat is de veronderstelling vaak. Artsen, medisch specialisten, maar ook mensen die aan het bed staan in een ziekenhuis, dat die alles weten van voeding. Mm. Dat is niet zo. Die worden opgeleid in medicijnen. Die worden protocolair opgeleid.
Ja,
en je ziet dat als men... En dat zie je wel, dat is wel de tendens op het moment... dat mensen zich steeds meer gaan verdiepen in voeding. Omdat we nou toch met z'n allen erachter zijn gekomen... dat voeding de basis is voor alles. Mm. Naast een leefstijl. Hè, dat je ook nog op tijd beweegt. Dat je op tijd eet. Wat je eet. Maar ook voldoende slaap en dat soort dingen. Dus het is gewoon dat je holistisch gaat kijken... naar wat kun je doen preventief voordat je in die curatieve zorg terechtkomt.
En daar help je mensen bij dus?
En daar help ik mensen bij.
Oké. Nou ja, we hebben een eerste kennismaking met jou gemaakt van wie je bent en wat je doet. We gaan het natuurlijk zo meteen ook hebben over jouw liefde voor Suriname. En als we het hebben over liefde voor Suriname ben ik even benieuwd. Ben je nog bekend met die groep van vroeger, de Surinaamse Vrolijke Jeugd? Ken je die groep nog?
Nee, die ben ik niet mee bekend.
Oké, nou, ik ga je dan nu een nummer laten horen. En ook voor de mensen thuis. Sranangrong. Hey, wacht even, die titel valt weg. Hou me even te goede. Ik ga zo meteen kijken wat de echte naam is van die. Maar in ieder geval, ik heb het nummer gekozen. Omdat mijn vader was weg van de Surinaamse Vrolijke Jeugd. En zometeen ga je dat ook horen. Je gaat een stemgeluid horen. En dan ben ik heel benieuwd of je denkt dat het een man of een vrouw is die het zingt. En vanuit daar wil ik je ook uitnodigen om te kijken naar het gevoel dat het nummer bij je oproept. Ga nog niet weg, want Sandra Deira is just getting started. Wij gaan in de tussentijd luisteren naar de Surinaamse
I'm not afraid.
Agrongo, agrongo, jeetje, ik struikel echt over mijn woorden. Het is in ieder geval iets met Stranangrong, Trongrootuno, ja. Ja, ik ben hier geboren, dus dat hoor je wel aan mijn tong van. Maar ja, het gaat denk ik om de liefde. En anders als je wil lachen, dan ga je gang, want het heeft alleen maar... het heeft niet zo heel veel meerwaarde. Het gaat om het idee. En het hart is Surinaams. En Sandra Daira is geboren in Suriname, opgegroeid in Nederland. Maar zeker nog die voorliefde voor Suriname. Welkom terug. We gaan verder met Sandra Daira, die als ondernemer internationaal actief is. Ze is natuurlijk in Nederland actief, buiten Nederland actief. Heeft heel veel met Suriname. Wil dus in principe ook die kant op de Caribische versterken met wat zij biedt. En dat is de preventieve gezondheidszorg. En vanuit welk bedrijf doe je dat dan, Sandra?
Mijn bedrijf heet Healthtribe. En nog even een correctie. De vrolijke jeugd ken ik wel. Alleen, ik wist natuurlijk niet dat het de vrolijke jeugd... Ja.
Kan jij het wel goed uitspreken? Want ik struikel over... Nee, Stranangrontrongotono, ja. Maar ja, nee. Hey, het gaat wel wat beter. Maar ja, kijk, ik kan excuses gaan verzinnen. Maar het heeft denk ik niet heel veel zin. We gaan gewoon lekker doorpraten. En Sandra, wat is die liefde die je dan hebt voor Suriname? Want dat heb je specifiek gezegd, hè, toen we het hadden over... Hey, kom je langs om te praten.
Ja.
Jouw liefde voor Suriname, vertel.
Ja, het gekke is dat als je in Suriname geboren bent... en je bent anderhalf... Ja, ik ben voor het eerst teruggegaan toen ik 10 was. En ik kan me nog herinneren... Je moest toen met de trap naar beneden vanuit het vliegtuig. En toen die deuren open gingen, de lucht van het oerwoud, die zoete lucht op de een of andere manier. Ja, dat voelt gelijk als thuiskomen.
Die Amazonelucht, hè?
Ja, die Amazonelucht. En dat kun je niet omschrijven. Maar dat heb je natuurlijk anderhalf jaar als baby, peuter, heb je dat meegekregen. En dat blijft ergens in je systeem hangen. Dus het moment...
Ben je aangewakkerd.
Ja, dus het moment... Ja, toch? Het moment dat ik, als ik in Suriname kom, dan is dat echt een van de eerste dingen die ik opsnijf. Dat is de lucht. Mm. En dan voelt het als thuiskomen. Dus hier leven we, zeggen we altijd. Maar Suriname voelt voor ons echt als thuiskomen.
Als thuiskomen. Hoe vaak ga je naar Suriname per jaar?
Eigenlijk te weinig. Mm. Ik vind de prijs vind ik echt een punt. En niet zozeer dat je het niet zou kunnen... dat je het niet zou kunnen veroorloven. Maar ik vind het mega belachelijk dat we allemaal zoveel geld moeten neerleggen voor een ticket naar ons eigen moederland. Mm. Ik zou niet weten hoe we dat zouden moeten... dat zijn externe factoren waar je bijna niks aan kunt doen. Maar ik vind het heel zielig voor ons. Ik ben voor het laatst in 2019 geweest. En dat was een ander type vakantie dan dat ik voor ogen heb gehad. Want ik ben toen voor het eerst het binnenland in geweest. Ik mocht voorheen, vond mijn schoonmoeder vond het toch allemaal spannend. En er was een binnenlandse oorlog geweest. En we kwamen niet vanuit Suriname. Dus nou ja. En in 2019 hebben we gezegd, wat er ook gebeurt, wij gaan dit gewoon doen. Mm-hmm. En toen heb ik pas gezien hoe prachtig Suriname is. Hoe, als je daar naartoe gaat. Het is een ander type vakantie, want je rust geestelijk ook heel erg uit. Of je nou naar het binnenland gaat of niet. Maar ja, als je echt geestelijk wil uitrusten, maakt niet uit hoe druk het is en hoe druk je programma is. Maar op de een of andere manier, dat bos, dat doet iets met je. Die lucht is dat je gewoon, ja... echt ontspant. En het is echt een relaxte vakantie.
En wat is dan voor jou, los van dat je er een heel mooi gevoel bij hebt vanuit je kindertijd en dat het meteen wordt aangewakkerd als je er bent. Mm. Je hebt eerder in het eerste blok aangegeven dat je de Caribbean in wil om de preventieve gezondheidszorg daar ook aan te bieden. Wat maakt dat je juist zoveel motivatie voelt om het ook voor Suriname te gaan doen?
De mensen. Het is mijn community. Het is mijn volk. En ik vind dat zij, net als ieder ander die ik hier erover zou spreken, aanspreken... dat zij net zoveel recht hebben om te weten dat er andere opties zijn. Dat er meer mogelijkheden zijn. En wat heel veel mensen ook niet weten is dat... dat bijvoorbeeld bepaalde instanties nog helemaal niet opgericht waren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan... Iets als een RVM. Nou, RVM misschien nog wel. Mm. Maar een controlemechanisme over hoe gaan we bijvoorbeeld om met het gebruik van pesticiden. En hoe wordt dat gecontroleerd? Hoe wordt dat gehandhaafd? Want heel veel mensen weten gewoon niet. Kijk, als ik het met oudere Surinaamse mensen over gezondheid heb. Dan zeggen ze vaak, ja, maar Sandra, men ja misranan groentu. Ja, dat kan wel zo zijn, maar op wat voor landbouw is hoe is het geteeld? En als ik dan mensen vertel van nou, Suriname neemt een vierde plek in wereldwijd als het gaat om het gebruik van pesticiden in landbouw. Dus gewassen zijn dusdanig vergiftigd eigenlijk.
Ja, precies zo.
En dat is ook een van de redenen waarom bepaalde groentesoorten gewoon niet meer in Europa op de markt kwamen. En dan zie je dat de Nederlandse tuinders hebben dat overgenomen. Want ja, we willen allemaal onze antrouwa eten. We willen onze sopropor eten. En het liefst uit eigen land, maar dat kan eigenlijk gewoon niet. Want het komt niet meer op de Europese markt. Dus die markt wordt dan overgenomen. Maar de groente en fruit, dat komt wel op de lokale markten. En wel in landen waar het misschien iets minder streng is qua wet en regelgeving. Nou, en als dat dus op een lokale markt terechtkomt, ja, dan is het gewoon niet zo goed voor je gezondheid.
En in hoeverre ben je dan, zeg maar, op de hoogte, want je komt over als iemand die haar huiswerk gedaan heeft en dus aardig weet wat er speelt. Hoe kom je aan deze informatie en kennis?
Vragen, onderzoek doen. Dat kun je via social media, of tenminste niet social media, maar dat kun je online, kun je heel veel via instanties kun je te weten komen. We zijn eigenlijk de aanleiding voor het geven van informatie kwam vanuit Suriname, die vraag vanuit de diabetesvereniging. En zodanig, op die manier zijn we eigenlijk daarmee gestart. En het is vragen, het is je onderzoek doen. Bij verschillende instanties vragen van, hebben jullie dit, hebben jullie dat? Mm-hmm. En dan zie je dat gewoon bepaalde dingen niet in kaart zijn gebracht. En dat maakt het gewoon best wel lastig. Ik heb een klant die woont in Suriname en die is toevallig hier en die vertelde van ja, er komen medicijnen vanuit India worden geïmporteerd. Er zit gistinsextract in. Dat weet ik niet, dat is hearsay. Maar dat zou dan wel iets kunnen zijn wat je dan verder zou kunnen onderzoeken. En
werkt men dan ook makkelijk mee als je zulke informatie opvraagt? Want ik kan me best voorstellen dat het een beetje tricky en riskant kan zijn om op die manier.
Kan, maar ik heb tot nu toe hebben wij niet echt tegenwerking gehad. Want we komen niet om met de vinger te wijzen. We komen juist kijken in hoeverre kun je helpen. In hoeverre kun je je kennis delen. En aangeven dat dingen ook wel anders zouden kunnen.
En heb je misschien voorbeelden van hoe men dan heeft gereageerd tot nu toe?
Wat je ziet is dat je vaak dan toch wordt uitgenodigd voor een 1-op-1. Of met andere mensen erbij dat je iets meer uitleg geeft. En,
dus men staat wel open?
Men staat wel open hoor, echt. Okay. Echt. En dat merk ik ook aan. Maar alles heeft gewoon ook te maken met geld. Mm-hmm. En als je een bepaalde kwaliteit wil kunnen veroorloven. Ja, dus ik snap het ook van die kant. Als je organisatorisch dingen tot het niveau wil brengen zoals wij dat hier kennen. Je kan ook niet verwachten dat het 1-op-1 hetzelfde is. Sommige dingen moeten ook gewoon dat mensen erom vragen van ja, maar hoe is dat dan geregeld? Of hoe is dat dan geregeld? En waardoor je mensen ook wel weer handvatten geeft van het kan ook anders. Mm-hmm. Maar ik merk niet iets van tegenwerken. Nee, juist
het tegenovergestelde. Heb je de verhalen dan bijvoorbeeld wel gehoord? De verhalen van dat de lokale bevolking van Suriname het soms lastig of vervelend kan vinden als de Euro-Surinamer, om het maar even zo te noemen, naar Suriname komt met het idee om te helpen, maar dat het toch anders aankomt, zeg maar.
Persoonlijk heb ik dat niet gehoord. En wat ik merk is gewoon echt dankbaarheid. Ook van de ondernemers. Mm. Die bijvoorbeeld iets ondernemen binnen de gezondheidszorg. En dat ze ook zoiets hebben van... ja, maar deze informatie die hebben we gewoon niet. Dat wist ik niet. Nou ja, als het er maar één is met wie je de kennis kan delen... en een ander inzicht kunt geven... dan is het er één. Mm. Hè, dus ik denk ook niet dat je met het idee naar Suriname zou moeten... willen gaan van nou, ik kom wel even hier vertellen wat er allemaal moet gebeuren.
Nee,
en ik ga het veranderen of ik ga... Nee, maar je kan wel één iemand kun je de kennis geven. En die kan dan weer kijken hoe het beste in de community in Suriname opgepakt zou kunnen worden. Mm-hmm. Dus ik heb zeker niet de illusie van nou, ik ga daar het een en ander veranderen of ik ga het helemaal, het moet helemaal anders of nee. Je gaat kijken van hoe binnen de mogelijkheden die er zijn, hoe kun je wel je kennis delen.
Oké, okay, ja, dan kan ik me voorstellen als je het ook op die manier zo brengt, dat men dan eerder denkt van, oh, hier kunnen we in mee, want dit voelt juist als vriendelijk en als samen iets willen oppakken.
Ja.
Iets wat in Suriname natuurlijk nu vandaag de dag juist gevoeliger is gaan liggen door de ontwikkelingen die de afgelopen jaren... Toch? Want hoe lang is dan toch inmiddels... In ieder geval...
Op de helft van zijn termijn.
Dat bedoel ik. Nee, je hoort dat het stormt. Laten we het voor het gemak maar daarop houden.
Ja.
Dus, maar wel fijn dat er dan op die manier naar wordt gekeken.
Ja.
En een van de andere dingen die je ook hebt aangegeven... is dat je vrouwelijk leiderschap of vrouwelijk ondernemerschap... Ja, corrigeer me gerust als ik het anders verwoord dan hoe je het hebt bedoeld... dat het ook een van jouw pijlers is om dat aan te dragen, uit te beelden... en ook vooral te stimuleren.
Ja.
Hoe doe jij dat?
Niet alleen vrouwelijk ondernemerschap... maar ondernemerschap onder Surinamers sowieso. Iedereen in mijn omgeving, wat ik... voornamelijk hoor. En dan heb ik het over leeftijdsgenoten. Mensen die in dezelfde leeftijdsfase zitten. En dat je van de zijkant ook kunt meekijken... hoe zij zichzelf eigenlijk opnieuw hebben uitgevonden. Hè? En omdat daar toch een verlangen is... om iets voor jezelf op te starten. En dat kan vanuit een creatieve insteek komen. Iemand die een bepaald talent heeft... maar het kan ook zijn door een bepaalde ontwikkeling die iemand heeft doorgemaakt. Hè. Zij door studie, zij door wat dat dan ook zou kunnen zijn. Als bijvoorbeeld influencer of wat dan ook. Dan zie je gewoon dat heel veel, en dan praat ik dan over vrouwelijke ondernemers, maar ook mannen. Zie je dat ze zich op een bepaalde leeftijd toch zoiets hebben van ja, mijn 9-tot-5 baan. Dat is het eigenlijk niet meer. Want ik doe niets met mijn talenten of ik kan zoveel meer. En dat je dan ziet dat ze inderdaad een eigen bedrijf opzetten. Of dat ze zich bezig gaan houden met kunst. Of die zangtalenten gaan ontwikkelen. Of presentatietalenten. Of ja, wat het dan ook mag zijn waar iemand succesvol in zou willen worden. Maar dan zie je dat ze dat toch oppakken. Terwijl we allemaal... zeker mijn leeftijdsfase.
Er is iets voor te lezen.
Nou, dat is Siri die zich bemoeit.
Sorry. En ik weet, en dat is ook een generatie dingetje. Ik zou niet weten hoe ik dat ding uit moet zetten.
Nou ja.
Maar goed, maar dan zie je dat, dat we zijn allemaal opgevoed met ga bij een zo groot mogelijk bedrijf werken, een vaste baan, zekerheid.
Ja, precies.
Universeel. En dan zie je nu dat we daarvan losbreken. Je ziet dat ook bij de jongere generaties. Dat die zoiets hebben van ja, maar ik kan gewoon veel meer. Ik ben misschien wel opgeleid voor het één. Maar ik heb nog zoveel andere talenten die ik zou willen ontwikkelen. En ja, eigenlijk ook wil omturnen in een bedrijfsvorm. En ik zeg ook tegen mensen van nou, je hoeft eigenlijk niet zo lang te wachten. Als je dat gevoel hebt dat je dat kunt, dat je dat wilt, dan is het gewoon een kwestie van gaan onderzoeken hoe kan ik dat voor elkaar krijgen en het gewoon gaan doen.
En heb je daar toevallig ook al een best practice van? Heb je een voorbeeld die je daarin kan geven of noemen?
Nou ja, als ik naar mezelf kijk. Ik heb een internationale achtergrond. En ik heb voor grote bedrijven gewerkt. Met grote bedrijven samengewerkt, internationaal. En een redelijk groot gebied. Hè, Afrika, Europa en het Midden-Oosten. En als je dan ziet dat je op een gegeven moment dat toch die wereld vaarwel hebt gezegd. En dat je dan overstapt naar iets waar je hart meer ligt. En ik wilde ook weer terug naar een manier waarop ik direct contact had met mensen. Ik miste de menselijke factor in mijn werk.
He, dus je bent duidelijk je hart gaan volgen.
Ja, ik kwam uit een technische wereld. He, voorheen kwam ik ook al uit een mensenbusiness, uit de uitzendwereld. En in een technische wereld terechtgekomen. En dan zie je dat dat toch blijft trekken. En dat zal dan misschien ook wel ergens in je persoonlijkheid liggen. Dat je graag iets doet voor, en met anderen.
En dat zou je dus ook zeg maar als ingrediënt kunnen noemen voor je succes?
Ja. Ja, toch? Dat denk ik wel, ja.
Nou,
dat,
we gaan daar zo meteen meer over horen vanuit jou. We gaan weer even naar Surinaams muziek. Even de... Hoe zeg je dat? Je zei net iets wat ik heel mooi vond passen bij dit nummer. Het is een boodschap die je over wilt komen dragen. En wie bracht vroeger boodschappen? De postbode. Dus we gaan luisteren naar het nummer Postbode, gezongen door Sabaku. En daarna gaan we verder en horen we vanuit Sandra welke stappen en ideeën zij nog meer heeft voor de toekomst. En ja, waarom je er in de gaten moet houden. Want ze zal ongetwijfeld de weg naar Suriname weer opnieuw weten te vinden. De Amazone roept je, Sandra. Maar we gaan eerst even luisteren naar die postbode. Tot zometeen.
Tori na presi, bika.
Jawel, de postbode is gearriveerd. Sandra Deira is hier in de studio. En ze had het over de boodschap willen overbrengen vanuit Nederland naar Suriname. Wel anderhalf jaar in Suriname gewoond als kind. En nog steeds verbonden met het land. Want eenmaal aangekomen is die Amazonelucht zo sterk dat meteen haar hele jeeën weer gaat opspelen. En dat ze aanwezig is, lieve mensen. We gaan weer terug naar Sandra Deira. Sandra Deira, internationaal ondernemer. Een vrouw met heel veel mogelijkheden en heel veel inspiratie ook. En een van de dingen die ik net heb begrepen van je, Sandra, is dat je actief bent in de preventieve gezondheidszorg. Dat je mensen als het ware wilt informeren om vanuit daar de beste keuzes te maken voor je eigen gezondheid. Dat roept bij mij ook een vraag op. Hè? Wat zijn dan bijvoorbeeld de verschillen die je zelf hebt gemerkt tot nu toe in die gezondheidszorg?
Nou, er zijn heel veel verschillen en dat heeft onder andere te maken met de omgevingsfactoren, hè, van ons allemaal. Daar hebben we mee te maken, maar ook de etnische verschillen in gezondheid, gezondheidszorg, maar ook zorggebruik. En een heel mooi voorbeeld hiervan, wat dit inzichtelijk heeft gemaakt, is bijvoorbeeld het Helios-onderzoek. Dat is, Helios staat voor Healthy Life in an Urban Setting. Mm-hmm. Dat is een onderzoek, een cohortstudie, een grote studie vanuit het AMC in samenwerking met de Amsterdamse GGNGD. En wat je daarin ziet is dat dit onderzoek is vanaf 2011 is dat in het leven geroepen, is dat opgestart. En Helios heeft ondertussen meer dan 25.000 mensen. Meer dan 25.000 mensen hebben hier aan deelgenomen. En in de leeftijd tussen de 18 en de 70 jaar. En op een gegeven moment word je daarvoor uitgenodigd. En dat is ook iets wat ik mensen zou willen aanraden. Op het moment dat je geselecteerd wordt door de gemeente Amsterdam om deel te nemen aan dit soort onderzoeken, doe vooral mee. Waarom? Het geeft je veel meer inzicht en veel meer focus op hoe je met je gezondheid bezig zou moeten willen zijn.
Zijn er ook bepaalde resultaten dan naar boven gekomen waardoor je denkt van hey, het is tijd dat hier echt wel aandacht aan wordt geschonken?
Ja, nou, ze kunnen eigenlijk voor 95% kunnen ze al uitvinden of bepalen wie bijvoorbeeld zal gaan lijden aan hart- en vaatziekten. Mm-hmm. En dan zie je bijvoorbeeld dat in Amsterdam vanuit die studie dat bijvoorbeeld mensen van Ghanese afkomst, met name mannen, maar ook Surinaamse Surinamers, mannen en vrouwen, dat die een veel groter risico lopen op hart- en vaatziekten ten opzichte van alle andere etniciteiten die onderzocht zijn. Maar dat bijvoorbeeld het sterftecijfer daarbij ook significant hoog is.
Ook om dezelfde reden?
Om dezelfde reden. Mm-hmm. En dan kun je gaan bedenken van nou, hoe zou dat nou komen? En ik weet ook vanuit onze community dat wij heel graag eerst zelf met onze eigen kennis van planten en dergelijke, onze ossodresies, dat we eerst daarmee het liefst aan de gang willen voordat we uiteindelijk bij een reguliere arts terechtkomen. Bij een huisarts en misschien bij een specialist. En soms is dat gewoon rijkelijk te laat. Hè, dus ik zou mensen ook willen aanraden. Tuurlijk, je kunt absoluut je ossodresies gebruiken. En ga daar ook vooral mee door. Maar vlak gewoon niet uit dat je soms die curatieve zorg en dat medisch inzicht ook wel nodig hebt. Om te kunnen bepalen, speelt er iets waar we iets mee moeten doen? Of, u bent goed bezig, ga daar vooral mee door.
En is dat dan, wat zou je dan aanraden aan mensen in deze? Bijvoorbeeld een second opinion?
In ieder geval naar de huisarts gaan. En niet te lang blijven, niet afwachtend zijn. Mm. En niet te lang doorlopen met dingen. Maar gewoon echt op tijd naar de huisarts gaan, zodat je misschien iets eerder in die medische molen terechtkomt van onderzoeken. En het liefste, als een onderzoek negatief is, nou, dan is dat hartstikke mooi. Maar als het positief is, dat je ook op tijd een behandeling kunt krijgen.
Heeft het denk ik ook te maken met dat men minder geloofd heeft in de traditionele gezondheidszorg? Als je dan gaat kijken naar wat je zegt, kennis van planten, kennis van de werking van planten, waardoor eigen medicatie vertrouwder voelt dan medicatie van de dokter?
Weet ik niet of dat het is. Maar ik denk de omgevingsfactoren die in Suriname bepalend zijn, dat zijn niet dezelfde omgevingsfactoren als waar we hier mee te maken hebben. Mm. Kijk, hier in Amsterdam, Tata Steel en Schiphol en dat soort grote luchtvervuilers, dat speelt misschien veel minder in Suriname. Hier ben ik met een kwartiertje op Schiphol. Ja. Mensen die op Schiphol werken dagelijks, die lopen natuurlijk ook wel weer een grote risico op. He, werk je bij Tata Steel, heb je ook een grote. Dus bepaalde omgevingsfactoren kun je gewoon niet omzeilen.
Dat is anders dan de Amazone, ja.
Ja. Dus de luchtvervuiling is natuurlijk anders. Maar je hebt te maken met watervervuiling. Je hebt te maken met pesticiden. Je hebt te maken met straling. Er zijn zoveel omgevingsfactoren. Maar ook hier in Amsterdam. Wat dacht je van verkeerslawaai? Maar ook mentale zorg. Hè? Daar moeten we ons ook niet op verkijken. Is dat depressiviteit. Dat mensen neerslachtig zijn. Dat heeft ook te maken met verschillende omgevingsfactoren als bijvoorbeeld discriminatie, dat is ook uit het onderzoek naar voren gekomen. Mm-hmm. Dus ze kijken niet puur sec alleen fysiek, lichamelijk, maar ook naar het geestelijke deel, naar het mentale deel. Want dat heeft natuurlijk ook een wisselwerking. Hè? Dus ze kijken wel helemaal complete plaatje, dus holistisch.
Maar hoe zit het dan met die discriminatie? Want het komt best wel als een schok aan.
Ja.
Terwijl misschien een naïef gedacht hoor, maar aan de hand van onderzoeksresultaten worden dus gediscrimineerd. Ja. Dat doet me toch denken aan.
Nee, dat niet de onderzoeksresultaten, maar vanuit het onderzoek is verkregen dat als mensen discriminatie ervaren.
Zo bedoel je.
Dat
ze minder snel.
Een grote invloed heeft op hun geestelijke welzijn. Mm-hmm. En op het moment dat je geestelijke welzijn niet 100% is, maar misschien veel minder, dan heeft dat natuurlijk ook wel een uitwerking op jouw fysieke welzijn.
Ja, hier begint het.
Daar begint
mij,
het.
Toch?
Ja.
En als je dan kijkt naar die mentale gezondheid, biedt Helios ook uitkomst als het gaat om het mentale ten opzichte van het fysieke?
Kijk, wat er gebeurt is dat je een bepaalde het wordt in kaart gebracht. Hè, dat er, het is ook dat het een impact heeft op beleidsmakers, hè, binnen de gezondheidszorg. En dat bijvoorbeeld een huisartsgenootschap daar meer kennis en ervaring uithaalt, waardoor ze bijvoorbeeld in een gesprek, een 10-minuten gesprek of wat voor gesprek je dan ook hebt met een medisch specialist, dat ze ook daar dieper op in kunnen gaan. Mm-hmm. He, dus ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is om ook daardoor of op basis daarvan juist mee te doen aan een cohortstudie, als je daarvoor uitgenodigd wordt.
Heb je het idee dat er, zeg maar, binnen onze groep, onze bevolkingsgroep, dat daar te laconiek mee wordt omgegaan of te makkelijk over wordt gedacht?
Nou ja, als je realiseert dat heel veel medicatie, maar ook heel veel diagnostiek materiaal eigenlijk gebaseerd is op de witte persoon. Hè? En dan met name gebaseerd is op witte mannen. Dan denk ik wel dat het belangrijk is om juist mee te doen, omdat ze gewoon die informatie van ons uit niet krijgen.
Ze krijgen het vanuit ons niet? En
nee.
Wat bedoel je
in dit
geval
omdat
ons?
Wij niet meedoen, onze community.
Als community zijnde dus?
Ja, als community zijnde. Omdat we niet aanwezig zijn in onderzoeken.
Dus zijn we niet representatief voor?
Precies.
Oké, helder.
Ja, en kunnen ze op basis daarvan kunnen ze natuurlijk niet bepaalde informatie verkrijgen. Om je voorbeeld te geven, ik heb vorige week meegedaan bijvoorbeeld aan een reanimatiecursus. Mm-hmm. En toen werd aangegeven door de inleider, ik was de enige niet-witte persoon. Mm-hmm. En toen gaf de inleider aan van hoe herken je een hartaanval of een hartinfarct? Hè? De persoon wordt lijkbleek. Nou, ik weet niet van jou, maar ik word niet lijkbleek. Dus toen zei ik ook van mag ik daar...
Je hebt nog kleur, dus je bent nog in leuk.
Mag ik daar een aanvulling op geven? Want als deze mensen iemand treffen met een andere huidskleur, dan als ze gaan wachten tot het moment dat iemand lijkbleek wordt, nou, dan kunnen we met z'n allen inpakken, want dan gaat er dus niks gebeuren. Mm-hmm. Dus ook daarin...
Dus aan de andere kant, naar de andere kant toe.
Ja, is het ook belangrijk dat zij zich realiseren van de gelaatskleur wordt grauw en wordt misschien asgrauw. Ja. En daar zou ik wat meer op moeten letten.
Ja, je zou denken, misschien moet ik voorzichtig zijn met hoe ik het zeg, maar ik heb het idee dat wanneer je dus werkzaam bent in zo'n sector, dat je werk doet vanuit het hart. En dat je dus juist verder kijkt dan alleen maar wat een protocol voorschrijft. Ja. Dat je met je hart kan aanvoelen, volgens mij gaat het niet goed dan met iemand die een beetje weg lijkt te trekken of iets dergelijks.
Ja, ja.
Wat zou er moeten gebeuren, denk je? Wat voor tips heb je daarin?
Nogmaals, als je een uitnodiging krijgt om mee te doen met een onderzoek, doe vooral mee. Het kan alleen maar meer inzicht brengen in jezelf. Hè? Want je wordt zoveel jaar word je gevolgd. Ik word nu al vanaf 2014 word ik gevolgd. Hè? En niet alleen ik, mijn hele gezin wordt gevolgd. Dus het geeft je gewoon meer informatie over jezelf. En als er dan een uitleg komt vanuit de onderzoeksleiders, zorg ervoor dat je ook bij die uitslagen bent, zodat je op de hoogte bent van wat speelt er binnen mijn community. He, want van de 25.000 mensen bij de vorige uitleg, dat was gewoon online, dus je kunt het vanuit huis, kun je dat meekrijgen. Mm-hmm. Waren er misschien maar 40 mensen aanwezig die geïnteresseerd waren.
Ten opzichte van hoeveel?
Als er 25.000 mensen in de afgelopen jaren onderzocht zijn...
Nou, dan is 40 is gewoon nog niet eens 1%.
Is weinig, ja. En als van die 40 mensen de meeste mensen alleen maar luisteren en ook geen vragen stellen... dan wordt zo'n... op een gegeven moment was er een vraag... er was een constatering, hè, zoveel procent van mensen van South Asian Surinaamse afkomst ontwikkelt diabetes. Mm-hmm. Nou, dat is een feit en dat is omgezet in beleid. Hè. Dus nu als je 35 bent, 45 en je bent bijvoorbeeld van Hindoestaanse afkomst, dan moet een huisarts iets meer onderzoek doen naar of jij diabetes ontwikkeld, ben je prediabetes of wat dan ook. En toen had ik een vraag van oké, als we dit gegeven hebben, waarom zou je wachten tot iemand 35 is, 45? Waarom kunnen we niet alvast die mensen zelf beschikking geven over glucosemeters, zodat ze dat zelf in de gaten kunnen houden en op basis daarvan hun leefstijl al preventief kunnen aanpassen? En waarom gaan we wachten tot iemand daadwerkelijk prediabetes of diabetes en dan komen we eens een keer in actie? En toen waren beide onderzoeksleiders eigenlijk een soort van verrast. Van, wacht even, er is iemand die meepraat. Mm-hmm. En toen zeiden ze ook allebei, ja, waarom eigenlijk ook niet? Hè, dus dat kun je dan ook weer vanuit...
Toen viel het kwartje, zeg maar.
Nou ja, je kunt in ieder geval meepraten over beleid.
En bij deze dus ook een oproep vanuit jou na hun om dat toch op te pakken. Ja. En je hebt me van tevoren ook gezegd dat er een andere tip is die je wilde geven. En dat had volgens mij te maken met een boek.
Ja, dat is een boekentip en dat heeft te maken met ondernemerschap. Hè. Een vrouwelijk ondernemerschap, waarbij ik vrouwen ook zou willen uitnodigen. Wacht niet totdat het niet leuk meer is op je werk, omdat je het eigenlijk niet meer zo naar je zin hebt. Omdat je iets anders wilt, zoek naar de kanalen, zoek naar personen, ga in gesprek en ga vooral dat doen wat je hartje ingeeft. Want je hebt per slot van rekening hebben we allemaal maar één leven. En de boekentip die ik daarvoor wil meegeven is van ICBD, In Midlife We Rise. Mm-hmm. Om mensen ook positief te inspireren, stimuleren. Van ga het eens onderzoeken voor jezelf, want het is gewoon... ongelooflijk leuk om te ondernemen. En waardevol. En je kan van betekenis zijn voor je community.
Je had ook nog aangegeven dat het handig is om ook je website te benoemen, zodat mensen die na vandaag nieuwsgierig en benieuwd zijn geworden naar wat je allemaal voor ze kan betekenen en ook voor tips en dergelijke. Waar kunnen ze je vinden?
Ja, mensen kunnen mij contacten via mijn e-mailadres connect@wearehealthtribe.com.
Connect@wearehealthtribe.nl.
Ja, okay. En via Instagram @wearehealthtribe. En eventueel ook vind je contactgegevens via de website https://wearehealthtribe.com.
Hartstikke mooi. Dankjewel, Sandra. We horen je graag nog een keertje langskomen, want ik denk dat dit een thema is dat wel dat elke keer wel weer opnieuw interessant kan zijn met nieuwe ontwikkelingen en dergelijke. Dus ik hoop dat we je nog een keertje mogen verwelkomen en dat je ons kan schoolen op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Dus voor vandaag alvast bedankt en hopelijk tot gauw voor de volgende keer.
Dankjewel.
En ook vandaag weer bedankt voor het luisteren, lieve mensen. We gaan eruit met een nummer dat je met een knipoog moet gaan beluisteren. Het is van Lieve Hugo en eigenlijk is de vertaling van het nummer Sandra, Waarom moet ik doodgaan? En wat wij eigenlijk willen meegeven met het nummer nu is van, joh, neem je gezondheid serieus, dan hoef je niet dood te gaan.
Zo is het.
Dit was Tori Takkie, tot de volgende keer. En je weet ons te vinden volgende maand weer hier bij Radio Mart. Aboom!
Yes, I'm myself.